Als je werkelijk boeddhist bent, of dus de leer van de Boeddha in praktijk wil proberen te brengen, dat is vooral te zien aan hoe je niet op je kussen zit, eigenlijk. Om de dharma te verinnerlijken, om het echt je eigen te maken, moet je wel mediteren, maar dat is een middel. Het is niet een doel. In de Tibetaanse traditie doen we allerlei verschillende soorten meditatie. En het heeft altijd te maken met het trainen van de geest. Met het zuiveren van de geest. Waarom? Omdat je geest bepaalt eigenlijk wat je doet, wat je zegt, hoe je in de wereld staat, hoe je met de wereld omgaat. En ook of je gelukkig bent of niet. Ik weet dat sommige mensen vinden dat het Tibetaans boeddhisme erg exotisch is. De rituelen in het Tibetaans boeddhisme die letterlijk veel toeters en bellen hebben. Voor mij zijn die dingen allemaal heel erg praktisch. Want ze hebben allemaal te maken met het transformeren van de geest. Nou, waar train je je geest in sowieso? Wijsheid en mededogen. Ik denk dat waarschijnlijk alle tradities in het boeddhisme hebben het daarover. Wijsheid en mededogen. Dalai Lama zegt zelf, wil je echt gelukkig zijn, moet je dingen doen voor anderen. Hij noemt dat wisely selfish. Dus, heeft het boeddhisme een maatschappelijke functie? Ik zou volmondig ja zeggen. Want zo niet is het waardeloos. En ik bedoel dat letterlijk en figuurlijk. Zonder waarde. Het boeddhisme hoort wat met je te doen en je kwaliteiten van wijsheid en mededogen steeds te verdiepen en vergroten en verbreden, tot wij zelf echt een volledig volmaakte boeddha zijn. En dan zijn we met z'n allen geen boeddhisten meer, maar we zijn boeddha's. En daar gaat het om eigenlijk.
De tweede spreker was zijn leraar Dick Verstegen.
Voor mij is boeddhisme wel degelijk een sociaal engagement. Ik denk dat er, als je over zen praat of over het boeddhisme, mate is van veel dieper engagement dan alleen maar het doen van sociale actie. Dat is eigenlijk dat het in het boeddhisme gaat om het omarmen van de wereld en het leven. Er komen altijd dingen op je weg. En dan gaat het erom om keuzes te maken. Een keuze gaat vooraf aan iets wat je doet. En met die keuze en met dat doen bepaal je de kwaliteit van het nu. Geëngageerd boeddhisme is verder kijken dan je neus lang is. Dat is alles. Zodat kijken zien wordt. Willem Hussum, voor mij was dat echt een zenman, een boeddhist avant la lettre. En die zegt in het gedichtje, als je kijkt, zie je nog niet. Als je ziet, grijpt het je aan. Er is geen bevrijding mogelijk zonder dat al het andere bevrijd wordt. En er is geen mogelijkheid om te bevrijden zonder jezelf te laten bevrijden door al dat andere. Dat is de mysterieuze samenhang die er is tussen de wereld, het leven en dat punt waar jij staat en wat jou vertegenwoordigt. Oké. Okay.
Dag Dick. De laatste inleiding zal gegeven worden door Henk Barendrecht.
Er moet toch nog iets gebeuren, omdat we soms vergeten zijn dat we Boeddha zijn. En daarvoor is dat werk nodig. Het zit op een kussentje. Maar het eigenlijke doel dus is vrede. En ik noem het altijd drievoudige vrede. Vrede met jezelf, vrede met de anderen en vrede met de wereld. Maar waarom zijn we vergeten dat we Boeddha's zijn, dat we vredelievend zijn enzovoort? Dat komt door conditionering. U heeft vast allemaal een vriend of een vriendin die dingen doet die niet zo verstandig zijn voor hem of haar. En u moet lachen omdat u zo wijs bent dat u weet dat wij het zelf ook doen. fijn om met zulke mensen in een zaal te zijn. Het goede nieuws is nu dat er werk gedaan kan worden, op het kussentje zitten, om die overconditionering af te leren. En dat gebeurt met bewustzijn. Het doel is om opmerkzaam te zijn, dat wil zeggen bewustzijn te hebben, van wat er in je plaatsvindt en er een zekere afstand toe te hebben. Ik zie het boeddhisme meer als een soort, ja, eigenlijk als een soort wetenschap van de geest. Hoe kunnen we van onze conditionering afkomen en die conditionering van het ego? Het oude boeddhisme zei vroeger, laten we ons niet met de wereld bezighouden. En dat was vooral in de zuidelijke landen van Azië, waar toch nog vruchten om te eten. Laten we ons vooral met de geest bezighouden. Maar ja, in koudere landen zoals Tibet en in China was het maar beter om wel met anderen je bezig te houden, ziekenhuizen, scholen te maken, want er was al minder eten. Ik denk dat het nu nodig is om beide dingen te doen. Dat we goed naar elkaar moeten kijken, naar de wereld, vanuit de zuivering die we alle drie hebben beschreven.
Henk Barendrecht, wij spreken elkaar hier in Nijmegen, in Jewel Heart. In uw lezing vanmorgen viel mij iets op, want u zei dat in de traditie van Zuidoost-Azië, dus daar waar de Theravada-traditie
begonnen is,
dat daar historisch gezien altijd meer aandacht was op de ontwikkeling van de geest tegenover de aandacht voor de gemeenschap, omdat daar altijd genoeg te eten was. Hoe zit dat precies?
Nou, dat is een hypothese van mij, maar als er genoeg te eten is, dan is het makkelijker, dan heb je meer luxe, zou ik maar zeggen, om je te richten op de verbetering van je geest. Verbetering in de richting van compassie, vriendelijkheid naar anderen toe. Heb je het wat moeilijker, als er meer sneeuw is en zo, dan is het ook belangrijk om tijdens die weg van het verbeteren van je geest ook nog te zorgen dat er voldoende scholen zijn, voldoende ziekenhuizen, omdat het overleven daar wat moeilijker is. Als je kijkt naar de monniken, die hebben dat nog in zich. Op dit moment is er iets interessants aan het gebeuren met boeddhisme. Het is nu aangekomen in het Westen, waar het over aan het gaan is op een niet-monastische laag. De leraren zijn mensen die in het leven staan. En dat veroorzaakt een nieuwe ontwikkeling. Men noemt het ook wel eens het Navayana, het nieuwe pad. En nu is heel erg belangrijk dat men ook naar de wereld kijkt, omdat wij zo sterk zijn met onze technologie dat we onszelf kunnen vernietigen. We zijn ook zo sterk om heel veel goeds te doen. En vandaar dat het des te belangrijker is om nu naar de zuivering van de geest te kijken. Een belangrijke instructie is de juiste intentie. Dus met de juiste intentie in het leven staan. En dan kun je dan rustig over nadenken, welke intentie zal ik dat laten zijn. En daarnaast de juiste meditatie, om die intentie ook uit te kunnen voeren als je niet door je geconditioneerdheid afgeleid wordt.
Zou het belangrijk zijn dat er in de maatschappij zoiets komt als een boeddhistisch geluid? Dat er boeddhisten zich op politiek niveau zou gaan bewegen en zich ook als zodanig presenteren?
Ja en nee. Het is belangrijk om het geluid van vrede intern met de anderen en met de wereld, om dat geluid te laten horen. Maar die is niet typisch boeddhistisch. En zodra je dat weer georganiseerd gaat doen, dan kunnen er ook weer nadelen aan kleven. Het gaat om dat absolute gegeven. Dus wij vinden dat de boodschap belangrijker is dan de boeddhisten.
In het tweede gedeelte van de ochtend werd er een discussie gevoerd rond het thema maatschappelijk engagement, waarbij ook het publiek zich in het gesprek kon mengen.
Laten we alsjeblieft het boeddhisme niet exclusief maken. Want boeddhisme biedt een fantastische mogelijkheid aan om te ervaren waar we het over gehad hebben vandaag. En om inderdaad tot ja, die bewustwordingsstap te maken die erg belangrijk is. Maar ook in allerlei andere settings wordt eigenlijk hetzelfde gedaan. Nu heb je de mogelijkheid, en elk hier en nu zou ik maar zeggen, om te doen wat je te doen hebt. Hè? Boeddha zou de eerste zijn geweest, hè, om te zeggen van, het gaat helemaal niet om mijn naam of over mijn isme. Gooi weg de etiket zen of wat dan ook. Hè. Leef hè, vanuit een aandachtige, waarnemende instelling. Hè, waardoor je echt doorkrijgt wat er gaande is. Hè. Dat is die laatste uitdrukking die heb ik van Nico Tiedeman, die ik ook heel hoog schat. Het gaat er altijd om, zei hij, wat is er gaande? Hè, van daaruit kunnen wij doen wat er te doen valt. Het is natuurlijk heel erg belangrijk om dat boeddhaschap in jezelf manifest te maken of naar boven te laten komen, hoe je dat noemen wil, om dat herkenbaar te maken. Maar het is nog veel belangrijker om de boeddha in de ander te herkennen. Laten we ons daarop concentreren, hè? Op verrek, daar heb je er een. Hè? Ja, en niet één. Maar je hebt er wel 100.000 of wat dan ook. Hè? Dat is waar het om gaat. Want als jij de Boeddha in de ander kunt herkennen, dan hoef je je helemaal niet druk te maken over de vraag of jij een Boeddha bent. Snap je? Ja.
Dat raakt eigenlijk wel, denk ik, aan een van een belangrijke kwestie van deze tijd. Want ik denk dat wij niet de enigen zijn die zich ons wat zorgen maken, bijvoorbeeld over de politiek. Stel dat we bijvoorbeeld de Boeddha in Wilders zouden zien. Ja, ja. Ja, wat zou dat dan betekenen? Ja, ik denk, nou ja, laten we gewoon een ingewikkelde voorbeeld nemen, maar wel volgens mij erg actueel. Stel nou dat we dat zouden zien, of de potentie tot de Boeddha in Wilders. Gaan we dan anders met hem om? En hoe dan? Zou dat een andere kracht in de politiek brengen?
Ja, ik ben er zeker van. Ja. Maar ik ben er ook zeker van dat die krachten al werkzaam zijn. Dat is niet zo van, oh ja, nu moet de boeddhistische kracht of wat dan ook, bewustwording. Nee, die is al werkzaam. Die is op al. Lees de krant. Hè? Kijk naar het nieuws. Hè? En zie wat daar gebeurt. Jawel.
Nee, sorry, nee, dat zie ik niet.
Ja, beter kijken. Beter kijken. Meen ik serieus, beter kijken.
We moeten niet de illusie hebben dat we de wereld kunnen redden. Dick vroeg me net, geloof je dat de wereld gered kan worden? Ik zeg, ik hoop het en daar moeten we werk voor doen. Maar misschien is het niet te redden. Maar werk vooral er wel aan. En als je denkt, dat moeten we toch even kunnen doen, ja, dan zit je alweer in het stramien van, we moeten de dingen beheersen. Misschien is die niet te redden. Misschien zijn we zo geconditioneerd dat we gedoemd zijn om ten onder te gaan. Maar laten we ons best doen om het wel te halen. En in die zin is het optimisme een mooie houding. Ja, dat werkt besmettelijk. Je zou een soort partij willen oprichten. Een partij voor het goede. Maar een partij is weer afhankelijk van individuen. En daarom moet er een beetje gemediteerd worden. En ons ontwikkelen.
Joost.
Ik moest net denken aan een uitspraak van Thich Nhat Hanh, die ik ooit gehoord heb. In reactie op dat George Bush president was in de Verenigde Staten. En toen zei hij dat het belangrijk is om niet je op George Bush te bestrijden, maar meer de ideeën waar die voor staat. Want dat George Bush president was, is ook een weerspiegeling, is ook oorzaak en gevolg van wat er aan gedachtegoed leeft onder de bevolking. Dat geldt ook voor Wilders. Dus ik denk, hij kan, hè, ga niet in je aversie zitten, maar probeer je eigen onvrede of daar, hè, op een constructieve manier om te zetten en waar je kunt een ander gedachtegoed laten horen.
Ja, mooi, dankjewel.
Ik vroeg me vooral af, omdat Dick Versteeg zei van, zie de Boeddha in de ander. Loop je met zoiets niet het risico dat je vanuit je compassie een soort van voetveeg wordt en te makkelijk zegt van, nee, die ander is ook geweldig en ik doe niks?
Wat doen wij als wij de ideeën van Geert Wilders tegenkomen? Dan stellen wij ons daar in extenso tegen te weer. dan kan je het natuurlijk afvragen. Moeten wij dan als bun of zo, hè, een petitie schrijven of een manifest roepen van, wij zijn het niet eens met Geert Wilders? Of zullen wij het zo doen dat wij iedere keer wanneer we in onze eigen omgeving geluiden à la Wilders tegenkomen, dat wij laten horen wat onze reactie daarop is, hè? Zeg maar vanuit de bereidheid om ook in die ander de Boeddha te zien. Want dat is niet in strijd met elkaar. Je kan niet zeggen van, oh ja, die meneer of mevrouw die zit onzin uit te kramen, dus dat is geen Boeddha. Maar ja, op het moment dat je dat zegt, dan doe je iets wat A, niet waar is, en B, waardoor je als het ware het conflict in stand houdt.
Een paar weken geleden heb ik een Dhamma-talk gehouden over Wilders. Oh ja. En over zijn ideeën hierboven, notabene. Namelijk, hij zegt dat de islam geen religie is, maar een doctrine. Nou, het eerste is onwaar, het is gewoon een religie. Maar het is wel waar dat het een doctrine is. En hij bedoelt natuurlijk dat het de verkeerde doctrine is. Het boeddhisme heeft ook een doctrine, maar die is ook vaak misbruikt. Doordat je monniken had die heel geconcentreerd waren en toen goede vechters werden. En we moeten ons verzetten tegen het verkeerd gebruik van doctrine.
Dick Verstegen, hoe word je een geëngageerd boeddhist?
Om te beginnen natuurlijk door te zitten. Want het zitten is de enige manier om inzicht te krijgen in hoe de dingen in jezelf werken. En ook wat er om je heen gebeurt. De echte scherpe waarneming is alleen maar op die manier te verwerven, zou je kunnen zeggen. Tegelijkertijd is het natuurlijk mogelijk om allerlei andere dingen te doen die je in staat stellen om het leven te omarmen. Want daar gaat het eigenlijk om. Een open geest is de voorwaarde voor elke andere ontwikkeling. Echt open zijn, dat kan alleen maar wanneer je je eigen blokkades en je eigen frustraties en zo kunt doorzien. Weggaan ze niet, denk dat niet. Ze gaan echt niet weg, maar ze worden wel minder. En ze krijgen minder vat op je denken, op je geest, zeg maar. Dus je kunt er naar kijken met een glimlach en dat is heel belangrijk.
Nu kwam vanochtend Wilders ter sprake.
Ja, ja.
En hoe je daar nou als boeddhist het beste tegenaan kan kijken of mee om kan gaan. En toen zei je op een gegeven moment, het is heel belangrijk om de Boeddha ook in Wilders te gaan herkennen. Maar hoe doe je dat?
Dat doe je op dezelfde manier als het leren kennen van de Boeddha in jezelf. Ja, daar zijn dezelfde barrières en toestanden die je leert kennen en daarachter zie je, oh ja, dat is wat je van nature bent. En bij Wilders kan je datzelfde doen. Je zit wel niet in zijn huid, maar je kan zijn angsten herkennen en zijn frustraties. En je kunt zien dat daarachter een gewoon mens zit. En daar is het belangrijk mee contact te maken. En niet vanuit de veroordeling van de dingen die doet en die zegt. Wel duidelijk maken dat je het met die visies en met de manier waarop niet eens bent, maar toch proberen om met de mens, hè, eigenlijk met de Boeddha van Wilders, contact te maken. Dat doe ik nu dus ook, zou je kunnen zeggen, op deze manier. Er zijn hier allerlei workshops vanmiddag en een van de workshops is van Meinert van de Heuvel, dus, zeg maar omgaan met criminaliteit en zo. Dat is ook hetzelfde idee dat je wie ook, hè, als gelijke behandeld. Ik denk dat mij dat ook zal benadrukken, dat je iemand benadert via het boeddhaschap en niet vanuit allerlei veroordelende instrumenten die je dus in jezelf hebt.
Volgens mij begint die ook zo.
Oh ja?
Zullen we die kant op gaan? Nou, volgens mij is het bijna half twee, zo, toch?
Ja. Als je een stoel, boven zijn twee zalen. Dit is de kleine zaal.
Ah, dit is de ruimte waar Meindert zit.
Goedemiddag en bedankt voor de stilte. Ik kan om te beginnen misschien iets vertellen over het begin van boeddhistisch geestelijke verzorging in gevangenis. Dat is begonnen met een niet-Nederlandse gedetineerde die zeer vasthoudend was. Die gedetineerde vroeg op een gegeven moment een boeddhist te spreken. En toen zei de directeur van de gevangenis, sorry, maar die heb ik niet in de aanbieding. Ik heb een dominee voor u en een pastor, een humanist en een imam. Maar boeddhist hebben we niet. En toen zei de gedeelte, nou, maar volgens mij staat in de wet dat ik daar recht op heb. Dus, zei hij tegen de directeur, dan stap ik naar de rechtbank. Dus dat heeft hij gedaan. En de rechter gaf deze gedetineerde gelijk. En de rechter zei tegen de directeur, u moet zorgen dat deze meneer een boeddhist kan spreken. En toen is Erik Swayeu opgeroepen van het Rigpa Instituut in Amsterdam. Dit zal zo eind 90er jaren gespeeld hebben. Ik weet niet precies het jaartal. En ik weet ook niet hoe vaak Erik die man ging opzoeken. Misschien één keer in de twee weken, misschien één keer in de maand. En op een gegeven moment vroeg die gedetineerde aan Erik Swayeu, word jij hiervoor betaald? Nee, zegt hij, ik doe dit op vrijwillige basis. Het is vrijwilligerswerk. Nou, zegt de gedetineerde, maar de dominee, de pastor, de humanist en de imam worden wel betaald. Hij zegt, ik vind eigenlijk dat jij toch ook betaald moet worden. Dus hij is weer naar de directeur gestapt. En de directeur zei, ja, nee. Daar heb ik geen geld meer voor, hoor. Die kan ik niet ook nog eens gaan betalen. Dus hij is weer naar de rechtbank gegaan. En de rechter heeft de gedetineerde weer gelijk gegeven. En tegen de directeur gezegd, u moet deze boeddhist toch echt gaan betalen. Zo is Erik Swayeu dus de eerste officiële boeddhistisch geestelijke verzorger in Nederland geworden. Door de vasthoudendheid van één gedetineerde. Er zit altijd een mens achter die daden. Hè? Wij zouden zeggen, er zit altijd een boeddha achter die daden. En ik denk dat het als geestelijke verzorger de kunst is om die mens of die boeddha achter die daden te zien. En die is er geheid. Die is er. Kijk, wij doen als boeddhisten wel retraites. En zen noemen we dat sessions, waarin je behoorlijk op jezelf teruggeworpen kunt worden. Zo in zo'n gevangeniscelletje zitten, kan je behoorlijk op jezelf teruggeworpen worden. Daar zit je vaak wel echt op de bodem. En dat levert dus ook grote verlichtingservaringen op. Echt grote inzichten. En dat gebeurt ook in een gevangenis.
Meinert van den Heuvel, je hebt eerder vandaag twee workshops gegeven op deze themadag in Jewel Heart. Zoals jij jouw werk in de gevangenis doet, is dat voor jou ook echt een logische uiting van jouw boeddhist zijn?
Nou, ik doe dat werk omdat ik het ontzettend leuk vind om te doen. En niet omdat ik zo'n grote bodhisattva ben of zou moeten zijn. Weet je wel? En Thich Nhat Hanh heeft gezegd, geëngageerd boeddhisme is eigenlijk een pleonasme. Boeddhisme is per definitie geëngageerd en als het dat niet is, is het geen boeddhisme. Dus het is zoiets als optelefoneren, het is gewoon een beetje te veel eigenlijk. Dat vind ik wel een hele mooie.
Na jouw workshop waren er ook gelijk al een aantal mensen die zich heel graag wilden aanmelden als vrijwilliger. Dus er is wel enorme behoefte kennelijk onder mensen om op die manier vorm te geven aan hun practice.
Ja. Ja, er waren ook veel sollicitaties op die vacatures. Er waren wel 60 brieven op die vacatures. Voor boeddhistisch geestelijk verzorger. Dus in januari komen er dus weer 3 nieuwe collega's bij. En nu dus ook weer veel mensen die wel vrijwilligerswerk kunnen willen doen. Nou, daar gaan we zeker wat mee doen. Want dat is ook een van de plannen die op stapel staan om met vrijwilligers te gaan werken. Dus, maar dat, ja, dat kost tijd, dat moeten we nog op gaan bouwen, maar dat gaat zeker gebeuren. Dus dan ben ik blij dat ik al een aantal namen en adressen heb.
Ja, want ik begreep een beetje van jou dat er eigenlijk in eerste instantie nou niet zo heel erg veel boeddhistische gedetineerden in de Nederlandse gevangenissen zitten. Maar dat er wel een bepaalde behoefte is. Is het ook zo dat als jullie met meer mensen zijn, je automatisch meer behoefte creëert eigenlijk?
Nou, het aanbod bepaalt natuurlijk voor een gedeelte ook wel de vraag. Maar zoals ik ook in die workshop al zei, wij gaan eigenlijk alleen maar naar een gevangenis als er een vraag is. We bieden onszelf nooit aan. En het zijn meestal mensen die wel bijvoorbeeld een meditatiebeoefening willen leren of die geïnteresseerd zijn in de boeddhistische filosofie. En als je dan eenmaal in een inrichting bent, dan komen er vanzelf meer en dan groeit het wel. Dus ja, wij zijn nu met z'n tweeën, komen we in 15 inrichtingen. Nou, dat is eigenlijk veel te veel, want dan kan je maximaal 1 keer per maand komen. Nou, dat is heel weinig. Dus nu met een paar collega's erbij kunnen we hopelijk iedere 2 weken komen. Nou, dan kan je iets opbouwen. Dus ja, die extra collega's is op dit moment niet echt een overbodige luxe.
De dag werd afgesloten met het gezamenlijk zingen van de Heart Sutra onder leiding van Ellen Dijman.
Ernaast. Kijk maar of de tekst jou pakt. Als je weerstand voelt, dan denk maar aan Sartre die zei dat hij het meest geleerd had van de teksten waar hij het meeste weerstand bij voelde. Dus laat het maar komen. Kijk maar wat het met je doet, deze niet zo makkelijke tekst.
Ik ben Max de Kolen van Zendgroep Hoshida. Ik zit in het bestuur en doe er meditatie van.
En u bent een van de initiatiefnemers voor deze themadag. Is het een geslaagde dag wat u betreft? Hoeveel bezoekers waren er eigenlijk? Dat is heel vol, hè?
Ja, rond de 150 bezoekers. Dus niet alleen daarom, maar qua inhoud wat ik heb meegekregen vandaag, was het een prima dag. We zijn heel tevreden. Het meest verrassende is dat je zo gelijk gestemd bent. En natuurlijk moet je af en toe vragen, wat bedoel je? Omdat je niet uit een andere traditie begrippen kent, hè, en de voorgeschiedenis. Maar in het hele traject hier naartoe hebben we elkaar heel goed kunnen verstaan. Dus de kloof is niet groot. Integendeel, het thema gaat vanzelf door. En wij moeten dus bewegen in die samenleving. En dat vond ik ook mooi vanmorgen. Tot en met in de actualiteit. Hoe sta je daar nou eigenlijk in?
Hier is elke zijn zo.